Tjonge, ik heb een hele stapel vragen gekregen. Dat is nooit te voorspellen. Leuke vragen. Mooie vragen. De eerste vraag. Een intieme relatie met de drie eenheid kan vanuit je hart. Is het belangrijker om geestelijk een intieme band te hebben met de drie eenheid? Dus wat is het verschil? Band vanuit je hart, band vanuit de geest. Nou, dit is wel echt voor gevorderden. Want ik zie geen enkel verschil. In Pinksterkringen hebben ze buitengewoon ingewikkelde theorieën over geest, ziel en lichaam. Je bent een geest en je hebt een ziel en je woont in een lichaam. Nou, ik geloof er allemaal helemaal niks van, maar ik ben ook niet Pinkster. Ik heb dat in deel 3 van mijn dogmatische reeks allemaal uit de doeken gedaan. Vanuit je hart, geest kan heel veel dingen betekenen, maar zoals u het hier bedoelt, betekent het precies hetzelfde als je hart. Je kunt ook zeggen vanuit je inwendige mens, vanuit je diepste binnenste. Waar je op je x't bent. Waar je op zijn minst bent. Vanuit je diepste innerlijk. Dus u zoekt hier naar diepe dingen die niet bestaan volgens mij. Maar u zult er vast wel een diepe gedachte bij hebben. De volgende. In Christus hebben wij eeuwig leven. Maar wat is het verschil tussen het eeuwige leven nu en eeuwig leven straks in de hemel? Dat is nou juist het hele punt. Het verschil is 0,0. Ze zeggen wel eens een keer heel mooi, het zal ons vergaan als de koningin van Sheba die zei toen ze bij Salomo kwam, de helft is mij niet aangezegd. En zo zal het zijn als we in de hemel komen. Nou, ik geloof er dus helemaal niks van. Want de vader ken ik al en de zoon ken ik. Ik bedoel niet oneerbiedig, ik bedoel het gewoon letterlijk zoals ik zeg. Ja, als u natuurlijk zich verheugt op die gouden straten en die paardenpoorten, maar dat zijn we zelf hoor, dat is het Nieuwe Jeruzalem, dat is de bruid van het lam. Dus als u nou denkt aan die gebraden haantjes die ons daar in de mond vliegen en al die dingen, ja, dat heb ik op aarde ook nog niet meegemaakt. Maar daar gaat het in de Bijbel helemaal niet over. Dan moet u bij de moslims zijn, die hebben fantastische beschrijvingen van het paradijs. En in de Bijbel heb je dat allemaal niet. Het enige wat we over het paradijs en over de hemel, over het vaderhuis horen, is dat de vader daar is en dat de zoon daar is. We zullen bij Christus zijn, we zullen met Jezus zijn, we zullen bij de Heer zijn. Dat is het enige wat ik weet te vertellen daarover. En dat is toch ook mooi, is toch genoeg? En dat is juist het bijzondere. Natuurlijk, er zijn een paar dingen die afwezig zijn. Ons gebrekkige lichaam is er niet meer bij. We hebben een vernieuwd lichaam. Ik heb het nou niet over de tussentoestand tussen sterven en opstanding. Ik heb het nu over de eeuwigheid. Maar ook tussen sterven en opstanding hebben we dit lichaam in elk geval niet meer. En we krijgen uiteindelijk een vernieuwd lichaam, dat is een verschil. En de zonde zal ons niet meer aankleven, die kan ons dus ook niet in de weg zitten. Die blokkeert nu ons genot van deze dingen. Nou, dat is er dan ook niet meer. Maar door de kracht van de Heilige Geest zouden we dat in beginsel allemaal kunnen overwinnen. En dat betekent dat het leven van de hemel dus ons in wezen nu net zo vertrouwd is als het dan zal zijn. Dus principieel, alleen praktisch door onze zwakheid is er vaak een verschil. Maar principieel in concrete zin is er geen verschil. Want het leven van de hemel woont nu al in ons. Er is een aardig beeld dat ooit door iemand gebruikt werd, en ik heb het ook wel eens hierna verteld, en misschien hebt u het wel eens gehoord, is het beeld van de waterspin. Een waterspin heeft longen, geen kieuwen, hij kan niet onder water leven en toch doet hij dat. En hoe doet hij dat? Door een luchtblaas om zich heen te vormen. Dat doet hij boven water uiteraard, dus af en toe moet hij ook weer naar boven komen om die luchtblaas te verversen, en dan gaat hij met die luchtblaas onder water. Hij is dan in het water en tegelijkertijd is die kurk droog. Want hij zit in die water, in die luchtblaas. Hij ademt de lucht van boven, van daarboven het water. En hij is toch tegelijkertijd in het water. Dat is wat de Heer Jezus zegt, niet van de wereld, wel in de wereld. In de wereld, maar tegelijkertijd met die hemelse blaas om ons heen. Waardoor we de lucht van de hemel ademen. Gemeenschap hebben met hemelse personen. Terwijl wij gewoon hier met de voeten heel stevig in het woestijnzand staan. En stevig op weg zijn van de Schelfzee tot aan de Jordaan. Heel concreet, niks zweverigs, heel concreet en tegelijkertijd met de hemel in je hart. En dat is heel bijzonder. De Israëlieten waren voorbereid op het beloofde land. Het is maar een zwak beeld. En ze hadden als het ware dat land al in hun hart. Maar ze liepen nog met hun voeten door het zand van de woestijn. En in die zin is er dus geen verschil. Wat we nu al in ons hart hebben, dat zullen we dan straks ook concreet meemaken. Het is hoogstens een gradueel verschil, geen essentieel verschil. Wij zijn hemelburgers. U zei dat Jezus ons meer teruggeeft dan dat we bij de zondeval zijn kwijtgeraakt. Ergens zie ik dat wel, maar Adam en Eva hadden in het paradijs toch ook vertrouwelijke omgang met God. Hij wandelde met hen. Dus wat hebben wij dan meer? Nogmaals, ik snap het wel een beetje, maar niet duidelijk. Nou, daar ga ik proberen wat aan te doen. Over die vertrouwelijke omgang met Adam en Eva, er wordt eigenlijk maar bitter weinig gezegd. We halen dat er een beetje uit. Maar het enige wat er staat is dat de Heere God wandelde na de zondeval, wandelde in de avondkoelte. That's all, daar moet u het mee doen. Daar kun je, ik weet niet wat uit concluderen, dat dat Gods gewoonte was om te wandelen in de avondkoelte. Maar hoeveel dagen denkt u dat er voorbij waren gegaan tot aan de zondeval? Adam had net een prachtige vrouw gekregen en toch lees je pas in hoofdstuk 4 dat hij gemeenschap met haar had. Dus hoeveel weken denk je dat ze eerst verloofd zijn geweest? Als je de Bijbel zo leest, dan krijg je de indruk dat de zondeval bijna onmiddellijk heeft plaatsgevonden. Er is geen tijd over gegaan. Dus die vertrouwelijke omgang met God, dat is ook maar een beetje inlegkunde. Maar veel belangrijker dan dat is, al zou de Heere God vele dagen lang vertrouwelijke omgang met hen gehad hebben, het belangrijke verschil is dat God had zich nog niet geopenbaard in wie hij werkelijk is. Het is alsof u vertrouwelijk, u bent secretaresse, u hebt vertrouwelijke omgang met uw baas, allemaal keurig in het nette. Maar toch, u bent vertrouwelijk met elkaar. Maar dat is heel wat anders dan wanneer hij een keer u bij u thuis uitnodigt of een avondje met u uit eten gaat en dan tegen u zegt, zeg maar gewoon Flip. En u zegt bedeesd, zeg maar Jannie. Er was een lang vertrouwelijkheid, maar er was een vertrouwelijkheid op afstand. Hoe meer je van elkaar weet, des te anders wordt die vertrouwelijkheid. Wel, God heeft zich in het Oude Testament nog niet werkelijk geopenbaard in wat hij is. Vader, Zoon, Heilige Geest. God wordt in het Oude Testament een enkele keer vader genoemd, maar dat is altijd in de betekenis van schepper, als de oorsprong van zijn volk. Hij heeft zijn volk gemaakt, daarom is hij hun vader. Maar dat is totaal verschillend van de vader in het Nieuwe Testament. Dat moet ik even uitwerken, want er zijn ook mensen die zeggen, nou ja, dat hebben we toch in elk geval met Joden en moslims gemeenschappelijk, dat we allemaal God vader noemen. Onzin! Wij noemen God niet vader zoals een Jood of een moslim God vader. Nou, trouwens, moslims doen dat helemaal niet, dat was nog een vergissing, noemen God helemaal geen vader. Maar een Jood wel. Maar een Jood noemt God vader in de zin dat hij de schepper van zijn volk is of de schepper van alle dingen. Wij noemen vader omdat wij hem hebben leren kennen als de eeuwige vader van de eeuwige zoon. Dat is totaal wat anders. En niet alleen dat, doordat de eeuwige zoon mijn leven geworden is, is zijn vader mijn vader geworden. Als ik hem aanspreek als vader is dat heel wat anders dan wanneer een Jood hem aanspreekt als vader. Wanneer ik hem aanspreek als vader, dan is dat doordat hij de eeuwige vader van de eeuwige zoon is en die zoon is mijn leven geworden. Daardoor is hij mijn vader. Er zit een wereld tussen. Intimiteit met God is altijd in verhouding tot de mate waarin God zich geopenbaard heeft. God had nog maar heel weinig van zichzelf geopenbaard. Het enige wat Adam en Eva van hem wisten, hij was hun schepper. Naarmate God meer van zichzelf openbaard wordt ook de vertrouwelijkheid intenser. En als God zich tenslotte openbaart en wat hij in diepste wezen is, Vader, Zoon, Heilige Geest. En mensen krijgen daar kennis aan, dat niet alleen maar, ze krijgen daar ook deel aan, ze worden in die kring opgenomen. Dat is een vertrouwelijkheid van een veel grotere soort. Als Jannie tenslotte met Flip trouwt, is dat een vertrouwelijkheid die oneindig veel groter is dan toen ze nog gewoon zijn brieven uittikte. Dat is dan vroeger, hè, weet je wel. Hoewel, er worden waarschijnlijk nog steeds brieven gedicteerd. Alleen ze tikt ze nu op een computer. Snapt u het punt? Dit is heel erg belangrijk. Goeie, belangrijke vraag. Waarom zijn christenen die nu al het eeuwige leven hebben vaak niet herkenbaar ten opzichte van anderen die dat niet hebben? Zegt u dat wel? Daar kan je alleen maar hartelijk amen op zeggen en de vraag nog eens dik onderstrepen. Ja, waarom? Moet ik er echt op ingaan? Het aantal echtscheidingen onder christenen is precies even hoog als onder niet-christenen. Alleen al dat simpele gegeven. Hoe kan het in vredesnaam mogelijk zijn? Je zou toch mogen verwachten dat, dat het bij christenen voorkomt, is tot daaraan toe. Maar dat het in zo'n hoog percentage voorkomt, dat is maar één facet. Niet zoals men zomaar te binnen schiet. Hoe komt het dat wij in de praktijk vaak zo weinig van verschillen? Omdat we zo weinig ernst maken met ons christelijk geloof. Omdat het ook voor ons vaak maar een randverschijnsel is. Iets dat erbij hoort. Een soort hobby. Weet je waar je het heel sterk hebt? Mensen die er heel makkelijk over denken om een ongelovige te trouwen. En die vragen dan aan mij wat ik daarvan vind. Nou, ik vind er helemaal niks van. Om de simpele reden dat mensen die überhaupt zo'n vraag stellen. Voor hen is het geloof blijkbaar zo'n randverschijnsel. Dat, zoals je een hobby hebt. Hè? Je kunt trouwen met een man die houdt vreselijk veel van schaken. Je geeft er niks om. Nou, dat hoeft dat huwelijk toch niet in de weg te zitten. Je hebt allemaal dingen die jij leuk vindt. Die je vrouw of die je man niet leuk vindt. Maar dat geeft toch niks. Iedereen heeft zo zijn hobby's. En zo denken mensen ook dat hun geloof ook een soort liefhebberij is. Dat er een beetje bij hangt, maar dat je ook weg kan denken. Je kunt best een goed huwelijk hebben, ook al heeft een van die twee dat geloof niet. Hoe meer dat geloof in het centrum van je bestaan staat, hoe meer het alomvattend wordt, hoe meer het het leven van je ziel wordt, hoe meer je die vertrouwelijke omgang kent, des te meer snap je vanzelf dat dat eenvoudig niet gaat. Met iemand trouwen met wie je het allerbelangrijkste in je leven niet kan delen. En dan komt die vraag ook niet op. Op het moment dat die vraag opkomt, is het eigenlijk al te laat. Is het eigenlijk al een veeg teken. En dan voel ik me al moedeloos en denk ik, hoe moet ik dat duidelijk maken? Als iemand werkelijk die vraag serieus stelt, dan is blijkbaar het geloof niet zo centraal, want anders zou die vraag niet eens bij je opkomen. Nou ja, het zijn maar een paar voorbeelden. Hier schrijft iemand onder de vraag, sorry voor mijn lange verhaal, maar ik ga het toch voorlezen. De meeste mensen denken, eigenlijk bijna alle mensen, dus ook die geen levende relatie met Jezus hebben, dat ze in de hemel komen. Maar ik voel dan gelijk de behoefte om ze uit te leggen dat je alleen in de hemel komt als je de Heer Jezus als persoonlijke heiland en verlosser hebt aangenomen. Daar spreekt de Bijbel heel duidelijk over. Als ik duidelijk wil maken, worden ze vaak zo boos en zeggen ze dat ik veroordelend bezig ben. Hoe kan ik de mensen dat nou op een liefdevolle manier uitleggen? Met als doel dat ze gaan nadenken en nieuwsgierig raken naar wat Jezus, naar wie Jezus voor hen wil zijn. Ik vind dat een hele boeiende vraag. Ik denk dat een van de problemen die hierachter zitten is dat we een soort standaard evangelie in een notendop hebben. Dat gaat ook weer terug op Augustinus, dat heeft al een lange, lange geschiedenis. Als je het evangelie droog kookt, dan komt er iets uit als, jij bent een zondaar. Nou, dan is die ander al meteen vreselijk gekwetst, want dat klinkt in zijn oren als, je bent een crimineel. Je hoort eigenlijk in een gevangenis thuis. Je bent een zondaar en dat is maar één oplossing voor je probleem, dat is dat je in de Heer Jezus gelooft om van je zonde af te komen. En het is heel moeilijk om een christen duidelijk te maken dat het misschien helemaal geen handige manier is om iemand met het evangelie in aanraking te brengen. Het is zelfs de vraag of dat nou werkelijk het evangelie in de notendop zou moeten zijn. Misschien zou het wel eens veel beter kunnen zijn om het nou eens niet met zonder probleem te beginnen. Dat is wel heel moeilijk voor mensen hoor, om dat even los te laten. Omdat, ik zei straks al in de toespraak, alles lijkt te draaien om het zonder probleem en de oplossing daarvan. Dat is het hele evangelie, zonde en genade. Nou, dat hoeft helemaal niet. Je zou bijvoorbeeld eens kunnen nadenken, je zou eens kunnen beginnen met het evangelie van het koninkrijk. Dat ga ik uitleggen. Wat wij verkondigen is het evangelie van de genade voor arme zondaren. Maar dat is het enige, dat is maar één van de vier. Lucas 24, overal moet gepreekt worden bekering en vergeving van zonden. Nou, dat hebben we ijverig gedaan. Maar wanneer prediken we nou eens Matthäus 28? Wanneer preken we nou eens Marcus 16? Dat zijn net zo goed de zendingsopdrachten. Matthäus 28 maakt alle mensen tot mijn discipelen. Tot discipelen van de grote koning. Misschien moet je niet eens beginnen met het zonder probleem. Misschien moet je ook niet beginnen met de vraag hoe kom je in de hemel? Misschien hebben die mensen nog 50 jaar te leven. Dat is helemaal niet actueel. Misschien is het veel belangrijker dat je vertelt als het gaat over de politieke uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen, om te zeggen, wat is heerlijk om om van deel uit te maken van een ander koninkrijk, waar we gelukkig met heel andere principes werken. Hè? Hoe heb je het nou over? Ja, ik ben namelijk lid van het koninkrijk Gods. Wat is dat dan? Ja, daar hebben we een heel andere koning, het is Jezus, die zit boven in de hemel aan de rechterhand van God. En dat is degene die ik navolg. Ik heb het nog steeds niet over zonde gehad. Ik heb het niet over verlossing gehad. Oeh, dat is heel onorthodox, hè? Ja, maar dat komt allemaal later misschien wel. Misschien is dat helemaal niet waar je mee moet beginnen. Misschien moet je gewoon beginnen met, ik ben een christen. En dan niet vertellen wat een christen is in de zin van, ja, ik was eerst een zondaar, maar toen heeft Jezus mijn zonde op zich genomen. En nou, zonde. Maar die mensen, daar heeft er helemaal geen aansluiting bij. Vroeger wisten alle mensen wat het was om een zondaar te zijn, ook als ze niet bekeerd waren. Vandaag is het veel spannender om misschien te beginnen met, ik ben een volgeling van Jezus. Ik volg je. Volg Jezus? Wat betekent dat dan? Misschien is dat wel veel boeiender. Misschien zijn ze dan wel veel meer geïnteresseerd. Vooral als ze ook zien dat Jezus navolgen betekent dat je in de kracht van Christus mag staan. En dat als je Jezus navolgt er hele bijzondere dingen kunnen gaan gebeuren. Maak het eens een beetje spannender. U begint aan het verkeerde eind. U begint aan het eind wat het moeilijkste voor die mensen te accepteren. Dus u denkt, nou, als ze dat maar even geslikt hebben, komt de rest vanzelf. Ja, maar als ze dat nou nooit slikken. Begin eens te vertellen dat u een discipel van Jezus bent. Niet alleen maar u hebt in Jezus geloofd om in de hemel te komen. De hemel is ver weg, hoop ik, voor u. Want dan kunt u nog de hele eeuwigheid doorbrengen. Maar ik hoop dat u nog een tijdje op aarde mag getuigen. Begin nou eens te vertellen hoe spannend het is om een volging van Jezus te zijn. We lezen Matthäus 24, vers 14, dat het evangelie van het koninkrijk in de eindtijd verteld wordt. En daarom ben ik ook druk bezig om dat uit te leggen, zodat we tenminste weten wat we aan de mensen moeten vertellen. Het evangelie van het koninkrijk. En niet alleen maar het evangelie van bekering en vergeving van zonden. Het evangelie van het koninkrijk is, ik ben een volgeling van Jezus. Wat houdt dat in? Dan maak het een beetje spannend. En het woord zonde, dat vertelt u nog niet, dat hoort bij de vijfde klas. U bent nu bij de eerste klas. En verlossing, dat mag ik ook nog niet noemen, dat hoort bij de vijfde klas, u begint bij de eerste klas. Ik ben een volgeling van Jezus, dat is het koninkrijk. Koninkrijk is, al die koninkrijken in deze wereld maken er een potje van, ze voeren oorlogen met elkaar. Ze veroorzaken crisis door hun eigen zakken vol te stoppen. Noem maar op. Maar dat is de hiërarchie ook nog tegelijkertijd deel mag uitmaken van een ander koninkrijk. Ik ben namelijk een onderdaan van koning Jezus. Nou, dat is een rare kreet. Leg dat eens uit. En ze worden niet boos. Ze zullen hoogstens denken dat u niet goed snik bent. Dus u moet het een beetje goed uitleggen. Maar boos niet. Boos worden ze als u zegt, je bent een zondaar, je hebt vergeving nodig. Want die woorden betekenen voor hem of haar totaal iets anders. En dan kunt u dan wel zeggen, ja, maar dat betekent, je moet dan snappen wat de Bijbel doet. Nee, je hebt het al bedorven. Als ik geen christen was, iemand kwam bij me en zei, je bent een zondaar. Dan zeg ik, wat bemoei je eigenlijk mee, zeg. Wat ben je van een hufter om mij zo eventjes neer te zetten? Verbeeld je je wel? Wat heb je dan voor vreselijke dingen van mij gezien? Kijk, in de 19e eeuw, bij de Great Awakenings, bleven er honderden mensen staan en die tranen met tuiten. En die mensen peperden in dat ze zondaren waren, dat ze weg waren naar een eeuwige hel. Dat is niet de manier om mensen vandaag te bereiken. Ik zal niet zeggen dat het nooit eens een keer bij losse personen lukt. Maar vandaag hebben we andere ingangspoorten nodig. En dat verhaal van die zonde komt tenslotte vanzelf aan de orde. Het hoeft niet allemaal in die volgorde. De heer Jezus begint ook bij Nicodemus niet meteen over zijn zonde te praten. En zelfs doet hij helemaal niet. Hij begint bij de Samaritaanse vrouw niet meteen over zonde te praten. Dat komt pas een heel stuk later. Als hij zegt, roep uw man. En zo is met een heleboel voorbeelden in de Bijbel. De heer Jezus heeft een heel wat groter palet van manieren om mensen te bereiken. En wij hebben het evangelie als een soort haarlemmerolie. Weet u wel, dat was in de 19e eeuw iets wat over voor elke ziekte kon je dat gebruiken. Maar het maakt niet uit wat je hebt, haarlemmerolie, dat is het wel. En zo gebruiken wij het evangelie ook. Zoals iemand een keer geschreven had met koeien van letters op een muur. Jezus is het antwoord. En iemand had eronder geschreven, maar wat is de vraag? Als wij geen belangstelling hebben voor de vragen van de mensen, dan wordt het evangelie een soort bandopname die je afdraait. En elke keer begint die naald weer in diezelfde schroef. En we denken, nou, we hebben de mensen het goed verteld. Nee, je hebt het dus helemaal niet goed verteld. Je moet niet beginnen bij jouw verhaaltje. Je moet beginnen bij, dat weet elke goede verzekeringsagent. En elke goede koopman. Je moet beginnen bij de behoeften van de mensen. Wat willen ze horen van je? Mensen willen horen of er perspectief in het leven is. Of er een God is. Of er wat hogers is. Wat de moeite waard is om voor te leven. En wat doet u? U gaat ze vertellen dat ze zondaren zijn. Ja, daar zijn ze nou even niet voor in de stemming. U dicteert niet het gesprek, want dan bent u het meteen kwijt. De behoeften van die ander dicteren het gesprek. En daarom is het moeilijk om een goede getuige te zijn, want daar heb je empathie voor nodig. Dan moet je goed luisteren naar mensen. Waar zitten ze mee? Wat willen ze? Wat is hun probleem? Wat mag ik ze proberen duidelijk te maken? En daar moet je bij aanknopen, denk ik. En al die andere dingen die ook belangrijk zijn, die komen later wel een keer, als zo'n persoon al een heel stuk verder is. Dus, misschien zou ik het eens op een andere manier moeten proberen. Ja, precies zoals u aan het eind zegt, wie de Heer Jezus voor hen wil zijn. Maar dat is niet alleen maar een zonde, een verlossing voor hun zonde. Hij wil ontzettend veel dingen zijn. Hij wil hun Heer zijn. Hij wil hun leidsman zijn. Hij is degene die perspectief geeft in hun leven. Die hun leven zin geeft en betekenis. En een doel om je voor in te zetten. Dat hoort er ook al bij. Dan zegt hij, ja, maar dat komt dan wel later. Ja, wie zegt dat? Dus we moeten altijd hetzelfde paadje betreden. Altijd beginnen met het zondeprobleem. Maar daar zijn die mensen nog niet aan toe. Maar ze zijn wel toe aan de vraag, wat voor zin heeft het leven eigenlijk? Nou ja, het zijn maar wat tips. Wat vindt u van de omschrijving welke Randy Alcorn in zijn boeken schrijft over de eeuwigheid? Nou, u vertelt een hoop dingen mee en aan het eind zegt u, ik ken de boeken niet van Randy Alcorn. Nou, voor iemand die ze niet kent, weet u er een hoop van te vertellen, mag ik wel zeggen. En ik heb een leuke mededeling voor u, ik ken ze ook niet. Mijn vrouw heeft al meermalen gezegd dat ik ze per se moet lezen, maar ik heb nog eerst 300 andere boeken te lezen. Dus Randy Alcorn staat ergens onderaan. Dus zullen we het dan maar zo laten? U kent ze niet, ik ken ze niet. Ik heb al de handen vol in de Bijbel. Nee, maar ik weet er dus niks zin in over te vertellen. Het spijt me. Ik trap vast op sommige zielen die... Wie heeft het wel gelezen vindt het geweldig? Dus aan beide vragen in één keer antwoord geven. Wie vindt het geweldig? Mis ik er iets aan, moet ik het lezen? Wie zei daar ja? U vindt dat ik het moet lezen? Ja, mevrouw, ik zal erom denken. Vanavond gaat het, dat is de laatste vraag. Vanavond gaat het over het eeuwige leven. Vandaag hoorde ik op de radio de zanger Gordon gaat het programma Op zoek naar God presenteren. Bij de EO, op tv. De man zelf is, daar is van bekend dat hij een atheïst is. Zal dit een goede uitwerking hebben? Wat is uw mening? Zo mag je overal een mening over hebben. Nou, ik heb hier ook een mening over. Dit is trouwens helemaal niet de eerste keer. We hebben dat al gehad bij Martin Schimek. We hebben het gehad bij Catharine Keil. We hebben het gehad bij Maarten van Rossum. Elke keer als er weer een ongelovig uitgenodigd wordt, dan komen diezelfde vragen op. Maar geachte vraagsteller, realiseer je nou eens even dit. Als je een stel christen wil interviewen, en je wil ze op de, ik weet niet precies wat voor programma het is hoor, Op zoek naar God, en je wil mensen gaan vragen, wat betekent nou het christelijk geloof voor jou? Misschien is het dan wel verschrikkelijk slim om die vragen niet te laten stellen door een gelovige, die al precies weet wat hij graag wil horen en de mensen daarin kan sturen. En die daar een mooi, warm, liefelijk, zoetsappig verhaal van weet te breien. Misschien moet je er eens een heiden voor zetten. Zoals Petrus zegt in 1 Petrus 3 vers 15, te alle tijden bereid om rekenschap af te leveren van de hoop, leggen van de hoop die in je is. Zet er eens een heiden voor en laat die heiden nou eens vragen, wat betekent nou dat geloof voor jou? En dan doordouwen, hè? Niks geen zoetsappen, want wij als christen zijn heel lief voor elkaar. Wij willen die ander niet al te fel ondervragen, want we delen dat geloof bijvoorbeeld al. Maar die heiden, die douwt door. En de een doet dat beter dan de ander. Ik ken die hele meneer Gordon niet, mijn muziek ligt op ander vlak. Maar dat een pure, hoe heidense, hoe beter. Als die maar een fatsoenlijke vent is en een beetje intelligent is. Niet elke zanger is intelligent. Wat is er nou te lachen? Omdat het rijmt? Ik heb iets grappigs gezegd en ik had het niet door. Wat? Oh, het is geen intelligente man. Nou, dan is het geen goede keuze. Als het een dommerik is, weet hij ook niet de goede vraag. Maar ik vond Martin Schimek, ik snap nog steeds niet waarom dat programma toch een beetje flopte. Want ja, dat is wel iemand die goed weet door te douwen. En zei, ja, nou maar nou is echt, hè? Wat zit er nou echt in je hartje achter al die mooie verhalen? Ik vond dat wel aardig, maar goed, op een of andere manier vonden de mensen dat niet. Dus. Maar op zichzelf, dat je in een christelijke omroep, christenmensen of andere mensen laat ondervragen door een niet-christen, dat vind ik een hele verstandige zet. Dus van wie krijg ik nou moppers? Bij wie heb ik nu volledig afgedaan? Maar ik weet niet precies, want er staat op zoek naar God, ik weet niet precies wat voor soort mensen daar ondervraagd worden. Als het natuurlijk heidenen zijn die heidenen gaan ondervragen, ja, dan weet ik niet goed of er wat uitkomt, dat weet ik niet. Maar dat weet ik verder ook niet, ik heb het toevallig ook maar vandaag gehoord, dus verder weet ik er ook niks van. Nou, wie heeft er nog een mondelinge vraag, want we hebben nog 10 minuten over. Dus u mag, bent u natuurlijk nou niet op voorbereid, maar u hoorde straks iets wat u helemaal niet beviel, dan kunt u dat nu kwijt. Zijt gij tevreden, zegt het andere, hebt gij klachten, zegt het ons. Nou, oké, dan slaan we deze over. De volgende vraag. Ah, toch, daar komt wat. Mooie vraag. Mooie vraag. Ik moet even herhalen, want als voor de opname. Er staat, wij kunnen nu al de Vader kennen, dat heb ik straks beweerd, zoals Jezus hem kent. Maar er staat er ook in de Bijbel, wij kennen maar ten dele. Dus hoe kun je dan zeggen, wij kennen hem zoals Jezus hem kent? Ja, wij kennen ten dele, dat staat in 1 Korinthe 13. Ons kennen is ten dele. Daar gaat het om het feit dat nu het volmaakte nog niet bereikt is. En dat is, zit hem ook in onze kennis. Ten dele wil niet zeggen dat we nog niet alles weten, maar dat we maar een beetje weten. Letterlijk staat er eigenlijk, ons kennen is stuksgewijs. Er zijn een heleboel dingen die kunnen wij niet met elkaar rijmen. Wij geloven in de verantwoordelijkheid van de mens, maar ook in de soevereiniteit van God. Dat is het hele probleem achter de uitverkiezing. En we krijgen die twee niet bij elkaar, niet onder een logische noemer. Het is, wij kennen ten dele. We kennen het ene stuk, het andere stuk, maar de samenhang ertussen kunnen we niet begrijpen. Dat zegt iets over onze manier van kennen. En dan gaat het over het kennen van waarheden. Maar hier ging het vooral om kennen in de zin van een relatie. Kijk naar een klein kind. Dat kleine kind is heel intiem met mama. Papa is ook heel intiem met mama. Maar in die zin is er wel degelijk een grote overeenkomst. Maar dat kleine kind is toch op een andere wijze intiemer met mama. Het weet ook nog lang niet zoveel van mama als papa van mama weet. En in die zin is er natuurlijk wel onderscheid. Zoals de Heer Jezus de Vader kent, hij is de eeuwige Zoon. En de eeuwige Vader is zijn Vader van eeuwigheid af. Dus er moet een afstand zijn tussen de wijze waarop wij de Vader kennen en waarop hij de Vader kent. Daar heb je gelijk aan. Maar dat is verschil. Maar er is ook overeenkomst. Want wat ik bedoelde is niet kennen in de zin van de in hoeveelheid informatie die wij over de Vader hebben. Maar over de relatie die we met hem hebben. En onze relatie tot de Vader is die van een klein kind. Dat alleen nog maar brabbelen kan. Maar daarom is er een echte relatie. Het is een levensrelatie. Ik had het voorbeeld van papa, maar ik moet eigenlijk het voorbeeld nemen van een oudere broer en een klein broertje. Ze hebben allebei dezelfde relatie tot hun ouders. Alleen die oudere broer die is daar veel verder in gevorderd. Die weet ook veel meer van zijn vader en moeder. Hij begint er ook achter te komen in de puberteit. Dat vader en moeder niet zo volmaakt waren als hij eerst dacht. Hij weet veel meer van papa en mama dan dat kleine kind dat nog een grenzeloos vertrouwen in papa en mama heeft. Maar hun relatie is principieel dezelfde. Want ze zijn allebei uit dezelfde ouders geboren. En in die zin is er wel een gradueel onderscheid tussen het kennen van de Vader zoals de Heer Jezus dat kent en ons kennen van de Vader. Maar in principe is het toch hetzelfde. Net als het kleine broertje en die grote broer, omdat we dezelfde relatie hebben. Hij is mijn vader, omdat de Zoon mijn leven is geworden. Dat leven dat in mij is, dat heeft een naam, het heet Christus. Christus is ons leven, zegt de Bijbel. Johannes zegt dat, maar Paulus zegt dat ook. Kolossen 3, vers 4. Ons leven, dat is Christus, heeft een naam. Als Christus je leven is, dan is zijn vader jouw vader. Hij had die vader al van eeuwigheid af. Bij ons is dat niet zo. En toch is die relatie even echt en even reëel. Al staan wij in die relatie zoals een klein kind in die relatie staat. En hij is de grote broer. Helpt het een beetje? Wie nog meer?
Je hebt iets gezegd over de hoop des eeuwige levens.
Over de wat?
De hoop
Hopen des eeuwige levens, ja. Ja, dat is een Bijbelse uitdrukking. Daar heb ik geen bezwaar tegen. En ik kan natuurlijk ook niet exact voorspellen waarom mensen dat in hun advertenties opnemen. En ik neem aan dat het soms gewoon pure vromigheid is, dat het niks betekent. En soms betekent dat wel dat ze een zekere hoop hebben, dat die mensen overleden zijn in de zekerheid van het eeuwige leven. En in andere gevallen vrees ik dat de nabestaanden zeggen, nou ja, we hopen dat hij het heeft bereikt, dus zo pasten ze dat dan toe. En die laatste, dat was de betekenis waar ik afstand van nam. Maar bij Paulus, en ik noemde straks 1 Timotheus 6, maar Titus 3 is een goed voorbeeld. Trouwens, in de eerste verse van Titus komt dat ook al voor, dat eeuwige leven. Bij Paulus is het wel iets toekomstigs. Maar bij Paulus is een hoop ook altijd een vaste en zekere hoop. En niet van, we hopen maar dat het nog eens zal gebeuren. Het is een zekerheid. De hoop is de zekerheid van de dingen die we niet zien. En in die zin zegt hij de hoop op het eeuwige leven, dat wil zeggen, dat is de zekerheid dat we eens dat eeuwige leven zullen binnengaan. En dus ik ontkende niet dat het een zeer Bijbelse uitdrukking was. Maar of die ook altijd op de Bijbelse manier gebruikt wordt, daar ging het mij om. We hebben nog tijd voor één vraag. Broeder Caesar, heb ik begrepen.
Ja, ik zit met een tijdsprobleem, omdat het vaak goed is. We hebben een inzicht over het eeuwig leven, dus de toekomst. Hè,
ja.
En we hebben, hoe moet ik zeggen, van eeuwigheid af. Het term van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hoe zit dat dan in de tijd?
Ja. Ja. Dus wat betekent eeuwig nou precies in de tijd? Vooral in de uitdrukking eeuwig leven. Eeuwig is niet alleen maar dat wat van eeuwigheid bestaat. Wij zijn ook eeuwigheidswezens. Wij zijn begonnen op een bepaald punt in de tijd, maar wij bestaan eeuwig voort. Maar dat betekent ook dat we eeuwigheidswezens zijn, ook al hebben we niet een eeuwig voorbestaan, we hebben wel een eeuwig voortbestaan. Maar het eeuwig leven heeft ook een eeuwig voorbestaan. Het leven dat in ons is gekomen door het geloof, is leven dat al van eeuwigheid af bestaan heeft. En waar wij deel aan krijgen door het geloof. Dus eeuwig kan vele betekenissen hebben. Trouwens, bij het eeuwige leven is het ook nog wel goed te benadrukken dat het woord eeuwig, mag ik even twee moeilijke woorden gebruiken op het laatste avonduur, niet zozeer een kwantitatieve als wel een kwalitatieve betekenis heeft. Het heeft dus niet in eerste plaats betrekking op de duur. Het is niet eeuwig leven omdat het nooit ophoudt. Het drukt veel eer een kwaliteit uit, een hoedanigheid. Het heet zo omdat God zelf eeuwig is. Omdat zijn woonplaats eeuwig is. Omdat het vaderhuis eeuwig is. En het gaat dus niet over eeuwig voortbestaan. Dat kan het wel hebben hoor. We gaan naar het eeuwige leven. Daar zit natuurlijk ook in opgesloten. We zullen eeuwig voortleven. We staan op tot het eeuwige leven, daar zit ook die gedachte in. Maar eeuwig leven is vooral een kwalitatieve uitdrukking. Het zegt iets over de aard van het leven. Dit is het eeuwige leven dat ze u kennen, dat is nu. En dan gaat het helemaal niet over dat er nooit een eind aan komt, hoewel dat waar is. Maar er is ook nooit een begin aangeweest. Het is leven, goddelijk leven, het is hemels leven. Dus vandaar dat woord eeuwig, dat ik zeg, dat heeft hier meer. Het drukt meer een kwaliteit dan een kwantiteit uit. En nu gaan we er een punt aan draaien. En dat doen wij doordat ik met jullie graag deze avond afsluit met gebed. Trouwe God, onze Vader in de hemel. Maar nu ook onze Vader heel dichtbij. Zo vertrouwelijk. We horen de zoon spreken tot zijn vader in Johannes 17 en we doen de schoenen van de voeten dat we daarvan getuigen mogen zijn, hoe de zoon daar met zijn vader spreekt. Maar wat ons nog veel meer aanspreekt, dat is dat hij het over ons heeft. De vader en de zoon die over ons spreken. Vader, wat is dat geweldig dat u daarvoor uw zoon in deze wereld hebt gezonden om het leven van de hemel in ons te brengen, aan ons bekend te maken. Zodat ook wij nu gemeenschap hebben met de Vader, met zijn Zoon, Jezus Christus, door de kracht van de Heilige Geest. Wat had de Zoon ons hoger en meer kunnen brengen dan dat? Hij heeft er zijn leven voor gegeven. Opdat we niet verloren zouden gaan, maar vergeving zouden ontvangen, ja. En behouden zouden worden, ja. En straks naar de hemel zouden gaan, ja. Maar meer dan dat, opdat wij het eeuwige leven zouden ontvangen, de kennis van u. Dank u voor dit wonderbare genade, voor deze genade. Dat u ons in deze dingen hebt ingeleid, dat u daarvoor de Heer Jezus hebt gegeven. Hij is de waarachtige God en het eeuwige leven. Van wie we mogen zeggen, hij is mijn leven geworden. Vader, geef ons door de kracht van uw geest de genade dat dit ook praktische werkelijkheid in ons leven mag zijn. Dat we leven als mensen in deze wereld met die luchtblaas om ons heen, dat hemelse leven. Als mensen die ja, echt van de hemel zijn. Burgers van een hemels land. En tegelijkertijd middenlevend in dit land. En daarin participerend. En tegelijkertijd toebehorend aan een ander land. Dank u, Vader, voor dat heerlijk perspectief waar we vanavond iets van mochten zien. Geef dat het iets mag uitwerken in onze hart. Ik bid u heel in het bijzonder voor degenen die hier misschien gekomen zijn en nog helemaal geen deel hebben aan dat eeuwige leven, omdat ze nog niet geloofd hebben. Vader, laat ze ook vanavond daarna mogen luisteren naar die roepstem. Dat de Heer Jezus mensen uitnodigt om zijn vlees te eten en zijn bloed te drinken. En dat betekent om in hem te gaan geloven en zichzelf hem eigen te maken en daarbij alles cadeau te krijgen wat hij in deze wereld heeft gebracht. Wil ons zo allemaal zegenen. Ieder naar dat we nodig hebben. Wil ons nu ook bewaren en zegenen als we van hier gaan. Breng ons veilig op onze bestemming. Wil ons ook een volgende keer weer in gezondheid hier terugbrengen. We loven en prijzen u voor alles wat u bent. Voor alles wat u geeft. Amen.